en gaat ook over de Godvrezende man. En dat is een groot onderwerp om in één workshop te doen. Zo, we gaan het een beetje samen doen. Ik ga jullie vragen zo meteen van wat zeggen jullie is een Godvrezende man, wat denken jullie? Wat denken jullie aan als je het hebt over een Godvrezende? Ik wil ook tussen aanhalingstekens zeggen Godvruchtige vrouw. Een man, sorry, man. Mijn vrouw doet de vrouw. Sorry. Godvruchtige man. Godvrezende man. Maar ik wil beginnen met David. En in 1 Koningen 15, daar lezen we onder andere over David. Maar daar staat dat er een koning was, die heette Jerobeam. En er staat over hem geschreven, daar was de koning over Juda. Er staat dat hij wandelde in overeenkomstig alle zonden van zijn vader. En die had dat gedaan weer na zijn vader. En dat de staat van deze koning, zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, zoals het hart van David. Met andere woorden, het hart van David was met de Heere. En dan staat er David, dat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere, en niet was afgewegen van alles wat hij hem had geboden, wat God hem had geboden, al de dagen van zijn leven. Behalve in de zaak van Uria met Bathseba, dat hij haar man, David liet de man Uria, die gebruikte van Bathseba om leven brengen. En dan staat er in Psalm 78 dat David was een man met een integer hart, oprecht hart, en geleid met zeer bekwame of kundige handen. En dan uiteindelijk in Handelingen 13 vers 22, misschien kunnen we die dan samen opzoeken, Handelingen 13 vers 22. En daar staat, en nadat God Saul had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. En hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, en hij is een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Dat zijn prachtige woorden. Handelingen 13 vers 22. Dat is een heel mooi iets om over iemand te kunnen zeggen dat een man naar mijn hart, dat God dat zegt, een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. En we hadden vanochtend iets gehoord over gehoorzaamheid en dat zien we hier dan in het hart van David. Was David een volmaakte man?
Nee.
Er zijn meerdere dingen waar David zelf ook niet trots op was, maar... Waarom zou dan kunnen gezegd worden dat hij toch een man van naar Gods hart was? Als hij iemand had laten vermoorden? Hij was niet een goede vader.
Hij moet toch elke keer bij God terugkomen.
Ja. Ja. In de woorden van Bart vanochtend, je kan elke keer weer opnieuw beginnen bij God. En David deed dat. Zo, daar zullen we onder andere... naar kijken. Zo, ik doe vanochtend of vanmiddag kijkende naar wat is een Godvrezende man, een Godvruchtige man. Dan doe ik dat veelal uit het leven van David kijken naar hoe we dat zien in zijn leven. Omdat God dat zelf van hem zegt. Zo, een Godvruchtige man of een Godvrezende man, we kunnen ook zeggen dat is een man naar Gods hart. Oké. Zo, ik heb een aantal eigenschappen van een Godvrezende man, of eigenschappen die het hart van een man naar Gods hart kenmerkt. En het begint, als we het hebben over een Godvrezende man, zal het niet raar zijn, maar het begint met iemand die een persoonlijke relatie met God heeft. Dat begint het mee. Persoonlijke relatie met God. Dat kwam gisteravond ook naar voren, dat kwam vanochtend weer naar voren. En als de Eén ding is waar je mee naar huis kan gaan, dat is de conferentie geslaagd, is dat je je bewust bent van hoe belangrijk het is om een persoonlijke relatie met God te hebben. Hopelijk heb je andere dingen geleerd, zelfs soms tips en do's en don'ts en de principes. Maar als je weggaat en je hebt niet die zekerheid over je persoonlijke relatie met God, dan daar begint het allemaal. Beelddrager noemde dus iemand over hier, een beelddrager van God. Dat is een godvrezende man, maar je kan geen beelddrager zijn van iemand die je niet persoonlijk kent. En dat begint natuurlijk met het erkennen van onze eigen zonde, erkennen dat Jezus gekomen is om onze zonde en schuld te dragen, dat Hij in onze plek is gestorven en dat Hij de dood is opgestaan zodat wij het nieuw leven mogen hebben. Wanneer we die keus maken om ons leven aan God door Jezus Christus toe te vertrouwen en het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft omarmen of toe-eigenen, dan leert de Bijbel ons dat de Heilige Geest ons doet wedergeboren worden. En dan begint onze relatie met God. Zo, we zijn volledig kind van God, maar we gaan dan beginnen te groeien in onze persoonlijke relatie met Hem. En voor sommigen is dat, misschien dat jullie hier zitten, is dat pas begonnen. Bodhi is iemand die komt uit een niet-kerkelijke achtergrond. En dat is ongeveer een jaar geleden, hè? Bodhi?
Ja, iets lang, anderhalf jaar.
Anderhalf jaar of twee jaar geleden. Op een bijzondere wijze hongerig geworden. Zijn ogen zijn opengegaan. Maar en onder de Bijbelschoolstudenten is hij bijna de enige die vanuit zo'n wereld komt. En anderen zijn zoals ik opgegroeid in de kerk. Je hoorde al over de Bijbelverhalen dat van jongs af aan. En toch komt er ergens een moment waar, ondanks al die kennis en verhalen die je allemaal goed kan opnoemen ook, een moment dat je moet beseffen, maar is het voor mij persoonlijk? Ken ik God persoonlijk als mijn verlosser, Jezus Christus, maar ook als mijn vader en groei daarin. Zo, daar is waar het allemaal begint en hopelijk kunnen jullie allemaal zeggen, als het niet zo is nu, hopelijk dan tegen het einde dat tenminste iets gaat loskomen in je of een honger ontstaat van ik wil God leren kennen. Nou, en dat is een hele proces natuurlijk, maar dat je dat kan zeggen, ik ben een kind van God. Zo, dat is voor mij de eerste waar het begint. Een godvruchtige man of een godvrezende man is een man die een persoonlijke, intieme, levende relatie met God heeft. En daarin kennen we onze ups en downs. Het is niet dat je dan volmaakt bent en steeds nog volmaakter als het zou mogelijk zijn. Nee, we hebben ook onze momenten waar, het is ook soms dat we zeggen, God voelt ver weg, maar het is een groeiende relatie. De tweede is dat een godvruchtige man is iemand zei Jezus lief heeft, ik heb hier, is een volgeling van Jezus. Zo, het is één ding en er zijn genoeg mensen die ik denk ook met oprechtheid kunnen zeggen dat ze kind van God zijn, maar daar blijft het een beetje bij. En dan zit er een heleboel religie in. Maar Jezus riep mensen om hem te volgen. En dat we streven ernaar om te worden zoals Jezus. En daar komt dan uit dat beelddrager element van. Maar is iemand die bewust bezig is om Jezus te willen volgen. Dus Jezus is degene die ons de Vader heeft geopenbaard en dat ook doet. En door Jezus te volgen, door naar zijn leven te kijken, door toe te laten dat hij door zijn geest in ons werk, gaan wij ook groeien in onze relatie met God. Maar het is godvruchtig man is iemand die zijn ogen gericht heeft op Jezus Christus. En in zijn dagelijks leven, gehoorzaam hadden we net gehoord, wil volgen, wil gehoorzaam zijn aan hun leermeester, aan hun rabbi. Maar hij is meer dan dat. Hij is onze verlosser, hij is onze herder, maar hij is ook onze Heer in het leven. Dan heb ik als derde punt iemand die ons zag, voor God heeft en trouw is aan God. Trouw noemden jullie ook, maar ontzag heeft voor God. Ik kwam in Nederland, ik ben terechtgekomen in 4000 bij Barneveld. En daar begon God ons te gebruiken. En ik werd geconfronteerd met mensen die een heel andere kerkelijke achtergrond hadden dan wat ik van bewust was. En heel sterk religieus. En een beeld van God waar ik mezelf niet in kon identificeren. En ik weet dat ik na een paar maanden een man vroeg die op 's avonds bij ons in de gedienste op bezoek kwam. Een oudere man, 20 jaar ouder dan ik ben. Zoiets. En ik vroeg hem van, bent u een kind van God? En die man die antwoordde, dat durf ik niet te zeggen. Ik kon die antwoord kon ik niet plaatsen. Wat bedoel je, durf het niet te zeggen? Nou, en toen legde hij uit dat je dat hoopt enzovoorts enzovoorts. En dan ga je een beetje praten met hem en dan dat godsbeeld dat hij heeft is heel anders dan wat ik mee ben opgegroeid. En mijn godsbeeld is ook gegroeid, mijn begrip van God is ook gegroeid door met zulke mensen ook weer te praten. Zo, God is aan de ene kant heel heilig, heeft Martin heel mooi uitgelegd gisteravond. God is ontzagwekkend, God is zoveel groter dan ons dat we hem niet volledig kunnen begrijpen. Alleen maar een klein beetje over de dingen die hij ons heeft laten zien. God is rechtvaardig. God duldt de zonde niet. Maar als het alleen daarmee bij blijft, dan is ontzaghebben voor God meer iets dat uit vrees en angst komt. Naar zo'n grote boeman God. En wat ik meer kende was God die een vader is. God die een herder voor mij wil zijn. Nou, ik geloofde ook in God is heilig. Zo, ik was niet, God was mijn vriendje niet. Maar de balans daarin kwam door de mensen die ik hier ontmoette. Met het beeld die zij hadden. Wat aan, zeg maar, aan de ene kant hing. En waar een heleboel mensen aan de andere kant hangen. Van, God. Dat beeld. En ik, de middenweg daarin is dat God mijn liefdevolle, genadige vader is. En tezelfde tijd is hij heilig en ontzagwekkend en groot. En met alle waardering en ontzag stel ik me op tegenover hem. Zo, een godvrezende man is iemand die beseft hoe groot en machtig en heilig en anders God is. En daaruit ontzag voor hem heb en waardering, maar ook met hem kan praten als u bent mijn vader, mijn hemelse vader, enzovoort. En dan daarin en daarvan uit trouw willen zijn aan God. Zo. Dan hebben we Gods woord, is het richtsnoer van zijn leven. Nou, het richtsnoer of kompas, ik denk dat Bart noemde vanochtend kompas. Het woordje kompas, maar het is het woord van God. Het is niet alleen een boek. Het is niet een boekje dat je meeneemt en af en toe opent. Het is het besef dat dit zijn de woorden van God voor mij opgeschreven. En het is hierin, wat gezegd werd ook vanochtend, hier staan zoveel principes in die ons helpen te kunnen leven zoals God dat heeft bedoeld voor ons. Maar hierin leren we niet alleen hoe we moeten leven, maar allereerst leren we in hierin wie God is. En wat God voor ons gedaan heeft. En als ik een godvrezende, godvruchtbare man wil zijn. Als ik een man naar Gods hart wil zijn. Dan moet ik hem kennen. Nou, hierin leren we, hierdoor leren we God ook kennen. En al die eigenschappen die ik net genoemd heb. Dat leren we hier uit het woord van God. Het is Gods woord. Het is niet een saaie boek. Alhoewel het kan, soms saai kan zijn om zoals Leviticus door te kunnen lezen. Maar het is Gods woord en als we begrijpen waarom het er allemaal staat, nou dat is een hele proces. Maar daarin leren we God kennen. Zo het richtsnoer voor ons leven. Zo we zeggen als het ware, we hadden in ons mentorgroepje er net ook kwam wat vragen van, maar hoe weet je dan of het Gods wil is of hoe vertaal je Gods stem daarin? En dat leren wij door dit te leren. Dat doe je niet door te zeggen, nou, ik ga in de komende jaar 3 keer door dit lezen. Dan heb ik het gehad en dan weet ik het. Nee. Elke keer weer. En soms lees je gewoon hoofdstuk, hoofdstuk na mijn hoofdstuk. Soms stop je bij 1 alinea en ga je in verdiepen. Al die dingen zijn manieren waardoor we ons verdiepen in het woord van God. Maar onze vraag moet zijn van, wat zegt Gods woord? Een godvruchtige man die wil weten, heeft Gods woord hier iets over te zeggen? Wat dan? En hoe ga ik dat in mijn leven toepassen? En niet zeggen, ja, dat ouderwets of achterhaald of zo. En daar krijgen we in deze tijd waarin wij leven veel meer van. Ja, dat was voor toen. Voorganger heb ik dat ook meegemaakt. En dan hebben we gewoon waarden en normen gebaseerd op het woord van God. En dan zeggen mensen, ja, maar dat was van toen. Moet je niet zo nauw nemen. Nou, het is belangrijk dat we het woord van God. Zo iemand die een man van God wil zijn. Iemand waarvan God zal zeggen van, hij is een man naar mijn hart. Is iemand die dit erkent als Gods woord in zijn leven. Dan gaan we naar...
Ik heb je wel gevraagd. Ja, Ben. Want het kan op een gegeven moment ook weer juist eigenlijk het tegenovergestelde wat je hebt in te spreken, dat het juist bijna in zekere zin fundamentalistisch wordt van, als het ware, van, oh, wat zegt Gods woord en dan ook allerlei situaties en dan allerlei random bijbelteksten eruit.
Ja.
Hoe zorg je daarvoor dat je in evenwicht eigenlijk blijft?
Nou, ik zeg ook, en ik praat vaak, dan praat ik als voorganger met de dingen die ik te maken heb gehad als voorganger en de dingen, levenssituaties waar mensen mee te maken hebben en dat. En daarin wil je mensen helpen te ontdekken Gods wil voor hun leven ook. En dan zeg ik van, bijvoorbeeld, als je een nieuwe auto moet gaan kopen of een andere auto, dan zou Jesse naar huis kunnen gaan en zeggen, nou, Gert-Job heeft gezegd, we moeten eerst kijken in de Bijbel. Zo, dan vraagt zijn vader, toevallig ken ik zijn ouders, en zegt hij zijn vader, nou, wat doe je in de Bijbel? Ja, ik ben op zoek naar welke auto ik moet kopen, want Gert-Job zei, je moet kijken naar het woord van God. Nou, dat is niet wat je bedoelt, want je kan gaan kijken, maar de enige auto die je kan vinden hierin is een lelijke eendje. He, want Mozes die ging de berg op in zijn eendje. In het Engels is het een triumph. Mozes kwam voort, en voort is niet vierde, maar voort betekent, hij kwam naar buiten in his triumph, in zijn overwinning. Zo dan zeggen ze in Engels, de eerste auto, enige auto in de Bijbel is een triumph. Dat is niet wat ik daarbij bedoel. Maar we hadden het ook in het mentorgroep. Je kan ook zeggen, nou, ik zit in de Bijbel op zoek naar welke vrouw ik. Wie de vrouw is, die ik neem de vrouw. Nou, dan zijn er een heleboel namen die natuurlijk naar boven kunnen komen. Dat is ook niet wat ik bedoel. Maar wat zegt de Bijbel wel over het kiezen van een vrouw? Nou, daar hebben we vanochtend een voorbeeld gehad. Met die vijver. De Bijbel zegt wel, het moet geen ongelovige zijn. En het moet iemand van de tegenovergestelde geslacht zijn. Nou, en toen kwam je uiteindelijk bij die stippellijntjes en dan mag je daar een keuze maken. En dan zegt God, nou, dat is het kleine vijvertje waaruit je mag vissen. En meestal geloof ik dat God bedoelt, kies maar wie je wil daaruit. En enkele keer komt het voor dat God zegt, ik heb die voor jou. Maar dat is een enkele keer, denk ik. Dat is de uitzondering op de regel. Maar dan zegt ze, zo dat is wat ik bedoel bij het woord van God. Maar het is waar wat je zegt. Want dan zeggen sommige mensen, ik doe niks totdat ik in de Bijbel terug kan vinden. Zo. Is dat duidelijk?
Ja, zeker.
Zo heeft de Bijbel er iets over te zeggen. Zegt de Bijbel iets over het opvoeden van kinderen? Ja. Maar het zijn algemene principes. Maar de Bijbel heeft wel wat te zeggen erover. Dat we onze kinderen moeten leren dat vaders hun kinderen niet moeten
sterven.
Wat is het juiste woordje?
Ja, tot toorn verwekken.
Ja, en tergen en verbitterd maken enzovoort enzovoort. Het zijn allemaal dingen dat er staat over ouderschap en opvoeden van kinderen. Maar staat het dat je naar welke huisarts moet je gaan? Nee. Maar daar hebben we een open hart in. Heer, ik moet komen in een nieuwe plek wonen. Ik heb nu een vrouw. We moeten een arts vinden. We moeten een tandarts vinden. Kinderen moeten nu naar school. We weten dat het nergens in de Bijbel staat naar welke school we ze moeten. Maar wilt u ons in dat proces leiden? Nou, en dan gebruik je gezond verstand. Zo'n godvruchtige man die zegt van, ik wil kijken, zegt Gods woord hier iets over. Oké, dan hebben we Efesius, het brief, en daar gaan we dan even bij stilstaan.
Mooi.
De eerste paar versen van Efesius gaan we even bij stilstaan. Wie wil voor ons even lezen de eerste twee versen?
Van Efeze 1?
Ja.
Ja, ik wil dat niet.
Lees tot het eind van vers 4.
Paulus en apostel van Jezus Christus door de wil van God.
Nee, hoofdstuk 4. Sorry. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 4.
Zo roep ik de gevangenen in de Heere op, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waard is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping.
Yes, oké, dankjewel. Zo, wat is de eerste eigenschap dat we daar kunnen plakken aan een man die God vreest?
Nederigheid.
Nederigheid. Zo. Bescheidenheid. En ik heb dan, de eerste dat ik hier dan bij noem, is dat een Godvrezende man is een bescheiden en nederige man. En hij roept ons op om in alle nederigheid te leven. David, die werd een gewilde man, een populaire man. Hij had Goliath verslagen. En vooral de vrouwen die waren daar heel blij mee en die begonnen te zingen. Waar hij kwam riepen ze uit, maakten ze zijn naam groot, deze jonge man. Er staat in 1 Samuel 18 vers 6 en 7 dat Saul heeft zijn zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dat zou je een heel trotse man kunnen maken. Dat zou je kunnen maken dat je zegt van, he, zoals die voetballers die dan scoren, dan rennen ze naar het publiek toe en dan doen ze dat soort van gebaren. Sommigen, allerlei gebaren hebben ze, sommige mensen genieten van de populariteit dan op zo'n moment. Maar dat was David niet. Toen zij zijn heldendaden begonnen toe te juichen, ging hij daar anders mee om. Ze maakten hem, in één klap maakten ze hem tot held. En hij werd beroemd. Eén daad, alleen Goliath doden en hij werd beroemd. En het zijn op die momenten dat we moeten waken tegen hoogmoed. Dat is wanneer we moeten uitkijken dat we niet naast onze schoenen gaan lopen. En ik heb het niet over dat mensen ons niet mogen bemoedigen en complimentjes mogen geven en dat soort van dingen. Was er niet bij, maar vrijdagochtend aan het einde van de week les moest iedereen vooraan staan, of dat je staat, bleven jullie zitten gewoon. Maar alle andere studenten moeten voor iedereen even uit gaan leggen wat zij zien in die persoon. Wat zijn de positieve dingen die in dat persoon. Nou, ik denk dat sommigen daar echt door bemoedigd zijn. Misschien vooral degene die wat minder voelen en dat soort van dingen. Dat bouwt op. Maar als ze daarna gaan naast hun schoenen gaan lopen en gaan zeggen van, hoorde je wel wat ze vanochtend dachten, hoe goed ik ben. En daar moeten we voor uitkijken. En in de wereld is het zo, dat roem doet mensen grote denken over zichzelf. En daar is waarvoor wij gewaarschuwd worden. Maar bescheidenheid betekent ook niet dat we niks zeggen, dat we altijd in de achtergrond staan en ons niet profileren wanneer dat nodig is. Bescheidenheid betekent dat we onszelf in de juiste verhouding zien. In onze verhouding tot God en onze verhouding tot anderen. Paulus die zegt in Romeinen 12 vers 3 dat we niet hoger moeten denken van onszelf dan wat we denken. Het betekent aan de andere kant, nederigheid en bescheidenheid betekent niet dat je jezelf moet verlagen. Dat je negatief over jezelf moet denken. Ik weet dat mijn zoon jaren geleden, toen hij gestudeerd was en ging voor de interview, en onze zoon, we hebben een zoon en een dochter. Onze zoon is stil op de achtergrond, onze dochter is meer sociaal en dat. En onze zoon ging in Nederland dan hier, had gestudeerd, ging hij voor de interview voor werk. En ze zeiden van, we denken wel dat je het allemaal kan doen, maar je bent te bescheiden. Hij kreeg de baan niet. Het was een teleurstelling voor hem. Hij snapte wel waarom. En ik dacht, de wereld wijst hem daarop af. En ik dacht, als christen ben ik er trots op mijn zoon. Dat er gezegd wordt, je bent te bescheiden. Nou weet ik een beetje wat ze bedoelen. Maar de neiging is, we moeten opkomen voor onszelf. We moeten ons plekje verdienen. En een bedrijf wil mensen die hun plekje gaan verdienen. Want dat zijn de mensen die anderen kunnen aantrekken enzovoort. Nee, bescheidenheid, nederigheid betekent dat we nuchter naar onszelf kijken en een realistische eigen beeld hebben. En daar worden we in gevormd om ons te helpen door anderen om ons heen. Dat zeiden we ook in de groepje, mentorgroepje daarnet, hoe belangrijk het is dat we anderen om ons heen hebben. In de gemeente waar je bent. Mensen die durven je erop aan te spreken. Nou, er zijn genoeg mensen, in mijn ervaring zijn er genoeg mensen die naar je toe komen en die zeggen van ik hou niet dat van dat of ik hou niet van dat aan je of wat ook al. Ik heb het over die mensen waar je de deur eigenlijk voor open doet en vraagt van wil je mij inspreken, inspraak hebben in mijn leven. En die zullen je helpen, weet je Jesse. Jij bent elke keer aan het woord en elke keer als je een getuigenis geeft, dan laat je zien hoe goed je bent. Dat zou ik niet zo publiekelijk doen. In dit geval doe ik het wel. Maar dat zou ik niet zo publiekelijk doen. Maar dat je dan bij Jesse komt en zegt, Jesse, jij hebt aangegeven dat je meer en meer op Jezus wil lijken. Je hebt aangegeven dat je wil groeien in je doeltreffendheid in Gods Koninkrijk. En Jesse, nou heb ik jou een jaar of twee gezien en bij de jeugd en in de muziekgroep waar je zit en dat. En weet je wat een ruwe kantje is? Zo, er is een brug om dat met Jesse te kunnen gaan delen. En zo leren we ook, oh wacht even, ik ben niet zo nederig als ik denk. Ik maak wel eens grapjes. Ik ben zo trots op het feit dat ik zo nederig ben. Heel subtiel, maar dat kan ook zo zijn, hè. We hebben een diep besef, een nederige mens heeft een diep besef van hoe groot en machtig God is en hoe klein ik eigenlijk ben. Maar dat is anders dan me wegcijferen. Want ik mag er zijn. God heeft mij gemaakt wie ik ben. Zo, ik zie mijn eigen bekwaamheden en die heb ik te danken aan God en die wil ik dan ook zo daarmee omgaan. Zo, en dat wist David. Hij wist dat hij geen volmaakte man was. Hij is gevallen. Een paar keer. Maar daardoor realiseerde hij, wacht even David, ga nou niet naast je schoenen lopen, want kijk, vorige week was je zo diep gevallen. Hij wist ook, en dat maakt ons ook nederig, dat wij vergeven mannen zijn. God heeft ons vergeven. En dan ben je ook nederig en bescheiden. En zo zien we dat in het leven van een nederig persoon is niet egoïstisch en arrogant. Een bescheiden mens denkt niet alleen maar aan zichzelf, maar de anderen om hem heen. Hij is niet altijd bezig met zichzelf en zijn eigen belangen. Hij schept niet op. Hij loopt niet te koop met hoe belangrijk hij is of hoe goed hij is. Dat betekent ook niet dat we over dingen niet kunnen praten. Soms moeten we vertellen en soms kunnen we zeggen. Weet je, ik vertel dit verhaal en ik ben zo dankbaar dat God mij daarin gebruikt heeft. Dat is één manier waarop je op een heel eerlijke manier kan zeggen van, ja, God heeft mij daar gebruikt. Maar het is anders dan te komen. Ik wil jullie even laten weten hoe goed ik ben. Zelfs God kan mij gebruiken. Snap je het verschil daarin? Zo, je trekt niet steeds de aandacht naar jezelf toe. En we hebben meer en meer godvruchtige mannen nodig in onze wereld. John Bunyan, van het bekende boek van John Bunyan, hoe heet het? De Christenleven of zo?
Christenreis.
Christenreis, ja. Pilgrim's Progress is in het Engels. Maar John Bunyan heeft gezegd, wie beneden blijft, hoeft niet bang te zijn om te vallen. Wie beneden blijft, hoeft niet bang te zijn om te vallen. Goed, dan zien we nog een kenmerk daarin. Zo roep ik de gevangenen op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, en dat is een algemene roeping, hè, kind van God te worden, Jezus te volgen, die waardig is in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Zo, een volgende kenmerk van een godvruchtige man is zachtmoedigheid. Wat denken jullie dat dat betekent, zachtmoedigheid?
Vergevingsgezind.
Liefdevol.
Vriendelijk. Niet gelijk oordeel klaar hebben. Empathisch.
Denk je bij, als we het hebben over een man, hè? We zijn mannen hier, we leven in een mannenwereld. Als we zeggen van hij is een zachtmoedige man, je zou dat op je voetbalclub, ik weet niet of je veel christenen in je voetbalclub hebt, maar als je het gewoon op je voetbalclub zou zeggen van hij is een zachtmoedige man, wat zou eerst in de wereld opkomen met een zachtmoedige man?
Softie.
Negatief.
Zwak. Negatief. Nou, het is interessant dat het woordje, Prauteis is het Griekse woordje hier, wat hier gebruikt wordt voor zachtmoedig. En dat woordje heeft niet de betekenis van zwak of zonder ruggengraat, slap, levendloos, saai. Het woord werd gebruikt voor het temmen van dieren. Vooral voor paarden die beteugeld en getraind werden. Dat is heel anders. Zo, als je een paard gaat, ik heb geen ervaring erin, maar je hebt een wild paard. Doet niks wat jij wil dat hij gaat doen. Je moet hem vangen en dan ga je hem, is het woordje inbreken of temmen, africhten. Nou, daar heb je een krachtig dier, want dat paard kan jou omvergooien, hoe sterk je ook bent. Maar uiteindelijk heb je dat paard en dat paard volgt jou, doet wat jij vraagt van hem. Is hij minder krachtig geworden?
Nee.
Is die stoffie geworden?
Kan zijn kracht beheersen.
Ja. Zo, dat is wat we zien. Een getemd paard heeft nog steeds al zijn fysieke kracht en al zijn eigen wilskracht. Hij kan nog net zo hard lopen als hij voorheen kon lopen. Hij kan nog springen over de dingen waar hij voorheen over zou kunnen springen. Maar het paard heeft geleerd om zich te schikken en staat nu onder controle van een ander. Degene die hem getraind heeft. En dat is een prachtig voorbeeld voor mij. Voor een godvrezende man is een man die krachtig is. Is geen softie. Maar hij heeft geleerd zich te schikken onder de wil van God. Die kracht zit er nog in. Maar hij heeft geleerd om die kracht te gebruiken zoals God het heeft bedoeld. Om het te worden gebruikt. Een zachtmoedig mens heeft zijn eigen kracht onder beheer. Zo, hij weet zijn eigen sterke persoonlijkheid. Ik had het er net over een nederige man. Een scheiden man is niet arrogant. Maar hij heeft geleerd om zijn arrogantie te gaan beheersen. En daar komt dan vriendelijkheid, wat jullie er net ook zeiden. Vriendelijkheid en dat soort dingen. Zo, hij is gedisciplineerd geworden. En hij kan zich schikken onder anderen. En hij is niet uit... Hij handelt niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Hij is niet overheersend. Hij is niet zo stellig. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ja, ik kom van een andere cultuur. Maar naarmate ik ouder word. Ik heb moeite met mensen die zo stellig zijn, maar op een ongevoelige manier naar anderen doen. Zo zeker zijn van hun zaak. Dan Ashatov, ik luister niet meer. Aan een zachtmoedig mens die zegt even, wie heb ik tegenover mij? Is dit het moment om dat te zeggen? En het mag krachtig zijn en goed zijn in een ander gesprek, maar in dit gesprek niet. Zo heeft geleerd om zijn kracht te beheersen. Dus hij is kalm, hij is bedachtzaam, zorgzaam, fijngevoelig, beleefd en vriendelijk. Beetje van sommige woorden die jullie genoemd hebben. Zo, dat is dan de tweede uit Efeziërs.
Ook wel mooi. Vier. Mooi dat hij deze twee kenmerken Jezus noemt. Als hij zegt, leer van mij dat ik zo goed ben in de hele maatschappij.
Ja.
Dus, ja. Het ultieme voorbeeld hier.
Ja. Terwijl Jezus God zelf was.
Ja. Ja.
De kracht van de wereld. Ik wil alles wat er is, komt uit zijn kracht voort. Maar kon zich stellen onder gezag van zijn vader. En heeft zich geledigd, staat Filippenzen. Oké, okay, dan gaan we verder en dan staat er het volgende woordje en dat is? Nederig, zachtmoedig en?
Geduld.
Geduld. Zo'n godvruchtig man is iemand met geduld. Nou, wat denken jullie bij aan als ik het woordje geduld noem?
Wachten.
Wachten?
Ja.
Ja? Het Griekse woordje, ik noem het Griekse woordje, want dan krijgen jullie al een beetje in de leed. Het Griekse woordje is macrothumia. Macrothumia. Waar denk je aan als het woordje macro? Niet macro, aan de winkelketen.
Groot, klein.
Ja, dat
is
klein.
Macro is groot.
Macro is groot, micro is klein. Nou, jij zit in de supermarkt.
Zeker.
Jumbo, hij staat bij Albert Heijn, hier, Evra. Concurrenten, maar in de supermarkt, maar macro is dan niet een supermarkt, maar een grote winkel. Grote winkel. Macro. En het woordje macrothumia, wat is een oud Nederlands woord voor geduld?
Langmoedigheid.
Wat? Langmoedig. Ja, in de oude Staatse vertaling denk ik staat het woordje langmoedig. Hier.
Ja.
Zo lang is groot, lang, over een lange tijd, en moedig. En dat is het hier, macro, groot, en dan moed hebben. Zo, het is degene die de moed niet zomaar zal opgeven, maar hebben een lange adem. En dat moet je soms hebben met jezelf, met elkaar. Getrouwd zijn ook vraagt ook geduld. Want je mag zelf wel denken dat je volmaakt bent. In de meeste gevallen heb je gelijk. Dat denken we. Maar we moeten dan geduld hebben met de ander. Maar ik denk soms ook zo. Maar joh, die moeten dus ook met mij geduld hebben. En als het gaat om geduld met mij hebben, wil ik het graag. Maar dat ik geduld moet hebben met de ander, dat wil ik niet zo. Van mezelf denk ik eerlijk te zijn, dat ik over het algemeen ben ik een geduldig mens. Maar soms ben ik, met sommige dingen ben ik heel ongeduldig. En dan zegt mijn vrouw steeds, als ik huis moet stofzuigen, dan zegt ze van, niemand moet in je weg staan. Als je komt met de stofzuiger. Ik wil het gedaan hebben, weg. Ik kan het niet handelen. Nou, sommige dingen heb ik weinig geduld. Maar in het algemeen heb ik geduld. En dat is langmoedig zijn. Dat betekent de volharder zijn. Zo, geduld hebben betekent dat je moet volharden. Dat je genoegen moet nemen met de timing van God in je leven. Want soms kunnen we ongeduldig zijn naar God. We zijn hier op een relatieweekend. En het kan zijn dat je meerdere malen al tegen God gezegd hebt. Heer, hoe lang moet ik wachten op u nog? Voor een vriendin. Maar we nemen genoegen, we hebben vrede met de processen die God in ons leven bewerkt. Zo, dat is dan, we worden niet gemakkelijk ontmoedigd. Een geduldig iemand is over het algemeen iemand die niet een zeurpiet is. Over alles gaat klagen omdat het duurt te lang en dat soort van dingen. En dus we zijn geduldig naar elkaar toe. Wat zou ons moeten motiveren om geduldig te zijn naar anderen toe?
Beeld van God.
Ja. Weer eens gebruik ik voorbeeld als voorganger. Ik heb soms niet gesnapt Waarom mensen, als ik het 2 of 3 keer gezegd heb, het nog niet snappen, als ik iets heb uitgelegd uit het woord. Of hoe wij als gemeente sommige dingen doen. En dan komen ze weer en dan denk ik, oké, ik ga het weer uitleggen. En dan probeer ik dan, gebruik ik een voorbeeld als glas en dan gebruik ik een papier als glas. En dan gebruik ik een zwarte map als voorbeeld. En dan denk ik, ach nee. En wat mij geholpen heeft dan, want na de 3e keer denk ik, wanneer ga je het snappen? Maar wat mij geholpen heeft, is de geduld dat anderen met mij hebben gehad. Dat ik ook telkens weer iets vroeg. En dat die persoon waarschijnlijk dacht van, wanneer gaat Gert-Joop het snappen? En dat heeft mij geholpen naar anderen. Maar bovenal is het omdat God zo geduldig is met mij. Zo, een godvruchtige man is... En het, ik praat veel al over de context van binnen de gemeente, want ik zei, ik denk als voorganger, dat ben ik meer dan 40 jaar geweest. Maar het is ook op je werk, waar je te maken hebt met niet-christenen. Je bent een manager, je bent een teamleider, of je bent een teamlid en je hebt een teammanager die niet waar je geduld mee moet gebruiken. Maar dit zijn de eigenschappen van het man naar Gods hart. En dan kijken we naar nog één, of even dit af te zeggen. In de tijd, hij noemde vanochtend, iets van wachtstand, is niet in de wachtstand. Wat was dat?
Als je single bent.
Ja, single bent betekent niet dat je in de wachtruimte zit, in de wachtkamer. Maar soms zitten we wel in de wachtkamer, hè, in ons leven. En we zitten daar wanneer... niet gebeurt wat wij denken gebeuren moet. Zo, we moeten geduldig zijn. En ik wil je zeggen van, als je in de wachtkamer zit waar je vindt, het duurt zo lang, wat het ook al mag zijn. Gebruik de tijd goed, benut de tijd. En kom de verantwoordelijkheden die je hebt na. Terwijl je nu in de wachtkamer zit, doe wat je daar behoort te doen. En leer wat je nu kunt. Ik zei in ons groepje, kwamen wat vragen over bekering. En ik zei van, er was een jonge dame in de gemeente in Zuid-Afrika. So dit is meer dan 30 jaar geleden. En die was een heel enthousiast kind van God. Ik noemde haar soms een vlinder. Ze was dan hier en dan was ze daar en zo was ze, maar heel betrokken en ze paste soms op ons toen nog kleine kinderen. En Ursula heette ze en Ursula kwam wel eens bij mij en ze zei, will you pray for me for a husband? Nou, een beetje, want je wilt als voorganger een beetje ook voor mensen, een beetje meer. Maar ze kwam een keertje bij mij en ze zei ze voor de zoveelste keer. Nou, toen had ze net daarvoor een, ik weet niet hoe. Post daarvoor had ze mij verteld. Ik wist dat ze alleen woonde in een flat. En toen vertelde ze me dat. Ik zag dat al in haar leven. Ik zag haar auto die altijd uitzag rommelig en dat. Maar ze vertelde mij dat ze haast nooit afwas. Ze heeft zo'n hekel aan afwassen. En dat ze alle spullen laat opstapelen. En dan wanneer ze moet afwassen omdat er geen bord meer is om te pakken. Dan gaat ze afwassen. Zo, ze kwam weer een keertje bij mij. Ze zei, will you pray for me? Ik zei... dat wil ik wel, maar ik wil eerst met je praten. Ik zei, ben jij klaar voor een man die God naar jou toe wil brengen? Want net zoals jij bidt om een man die klaar is voor jou, ben jij klaar voor de vrouw. Zo, ik vond het niet zo makkelijk om dat te zeggen, maar het was wel eerlijk. Ik zei, Ursula, begin orde te brengen in je eigen leven. En het is makkelijker om het nu te leren dan om het te gaan leren als je getrouwd bent. Nou, ze ging daarmee aan de slag. Nou, ik ging weg uit Zuid-Afrika. En een van de eerste keer dat ik terugging naar Zuid-Afrika was, werd uitgenodigd om te preken in een nieuwe kerkplant. En dat was vanuit de kerk waar wij vandaan kwamen. En na de preek komt Ursula naar me toe. En ze zegt, ik wil je bedanken. Ik zeg, waarvoor? Ze zegt, this is my husband.
De man van planning hier. Misschien 5 minuten. Dat hebben ze 10 pauze.
Oké.
Succes.
We zijn net begonnen. Maar...
Leuk begonnen. Nou, dat zal ik.
Ze is niet mijn husband. Arts. heeft ze leren kennen, Art, en ze hebben al een kind. En ze zegt, I want to thank you for what you told me that. Zo, ik wil zeggen, gebruik de wachttijd, wanneer je geduldig moet zijn, hoe moeilijk het ook is, om de dingen te kunnen leren, die je straks dan niet meer hoeft te leren, en die ruimte scheppen voor wat God in je leven wil gaan doen. Nou, ik zal de andere noemen. Verdraagzaam is nog een ding hier, want er staat, wij ijveren u voor de eenheid te bewaren door de band van liefde, even daarvoor, in liefde te verdragen. Zo, ik zal ze noemen, jullie kunnen ze opschrijven en dan kan je zelf gaan onderzoeken. Zo, hij is verdraagzaam en ijverig om de eenheid te bewaren. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid serieus. Zo, hij maakt af wat hij gegeven wordt. David nam zijn verantwoordelijkheid serieus. Zijn vader zei, ga kijken hoe het gaat met je broer. En wat was hij? Hij was een schaapwachter, een herder. En wat deed hij toen hij naar zijn broers toe ging? De Bijbel zegt, hij liet zijn schapen in de zorg van een ander. En toen kwam hij daar aan, toen had hij spullen bij zich, en toen liet hij dat bij die achter. Wil jij even omzien naar mijn spullen? Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Belangrijk iets is dat we af moeten maken waar we mee zijn begonnen, dat onze taken zijn. Zo, neemt zijn verantwoordelijkheid serieus. Hij is niet vechtlustig. David had genoeg momenten waar hij mannen om zich heen had en hij zo had kunnen doden. Maar hij was geen vechtlustige man. Een godvruchtige man probeert vanuit Gods perspectief te kijken naar problemen. Weer eens Goliath. Hij zag al die andere soldaten die daar stonden, wat zagen zij? Een reus. Ze stonden te beven. David komt, wat ziet David? Zag hij die reus niet? Ja? Maar met welke ogen keek David naar die reus?
Met God.
Hij keek met Gods perspectief. Hij zei, dat is een reus in vergelijking met mij, is hij een reus. Maar ik zie achter die reus, zie ik God staan en die is veel groter dan die reus. Zo, we moeten leren kijken met het perspectief van God. En hij is ook fijngevoelig en vergevingsgezind. Nou, David was dat. Fijngevoelig zagen we toen David gezondigd had. En toen kwam Nathan, de profeet, bij David. En David had kunnen zeggen, Nathan, hoe durf je dat tegen mij te zeggen? Ik ben de koning. Maar hij was fijngevoelig. En hij ontving daar vergeving, hij strekte uit. Maar hij was ook naar anderen toe vergevingsgezind. Een godvrezende man streeft ernaar om Gods wil te doen. Daar hebben we iets van gezegd eerder ook. Maar hij is ook bereid zijn fouten te erkennen. Zijn zonde toe te geven en zijn schuld te beleiden. Het is ook moeilijk voor mannen. In het huwelijk is het ook soms lastig. Om toe te geven van ja, sorry. Dat heb ik verkeerd gedaan. Maar David, toen Nathan bij hem kwam, David zei, oh, wat heb ik gezondigd. Geef het toe. Een godvrezende man is ook een dankbaar mens. Het zijn niet de watjes die dankbaar zijn. Wij denken dan als iemand dankbaar is. En dankbaar ook naar anderen toe. Hè? Je bent misschien een werkgever en je hebt veel mensen onder die werken. Maar leren een dankbaar persoon te zijn en dat te uiten naar je werknemer. Dat valt op in deze wereld. Maar vooral dankbaar te zijn naar God toe en de anderen die ons mogen leiden en zo verder. Hij geeft niet gemakkelijk op. Hij is hardwerkend. Hij is integer. Eerlijk, oprecht. En wat hebben we dat nodig? In onze samenleving, mensen die integer zijn, oprecht. Ik heb er nog drie. Hij heeft zelfdiscipline, hij is een gedisciplineerde man. En ook wat jullie eerder hebben genoemd, komt nu hier bij het laatst. Hij heeft een dienend hart. Ik zeg in het Engels van David. Servant-hearted, skillful hands. Hart naar God en bekwame handen. Zo, een dienend hart. Jezus zei over leiderschap in de wereld is het. Wat hoorden we deze week, Bodie, in de omgekeerde wereld, zeiden we?
Alles op de kop.
Alles op de kop. Is, in de wereld is het, de leiders zijn degene die heersen en die roepen het uit, hè? Maar Jezus zei, maar in het koninkrijk van God zijn degene die leiden, degene die dienen. Zo dienend leiderschap. Een dienend hart. En de laatste die ik heb, als je getrouwd bent, is hij beheert zijn huis goed. Zo, ik heb er 21. Ja. Ik denk dat er beneden ook een boek ligt. De godvruchtige man, dacht ik. Te zien, zo, als je meer wil weten. Ik heb hem niet gelezen. Maar dit zijn de dingen die vooral komen uit het leven vandaag.